Dit is het Hapsishuis Radio, zometeen het Hapsishuis Radio Live. Dit is het Hapsishuis Radio, zometeen het Hapsishuis Radio Live. Uitzendingen van het Hapsishuis Radio Live zijn terug te luisteren in de Soundcloud van het Hapsishuis Radio. Programma's van het Hapsishuis Radio staan aangekondigd op de website van het Hapsishuis, hetHapsishuis.nl. Dit is het Hapsishuis Radio, over enkele ogenblikken het Hapsishuis Radio Live. Het Hapsishuis Radio Live wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Het is nu 11:53. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live, met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Hallo, leuk dat je erbij bent. De doula lijkt een nieuw verschijnsel in de wereld van zwangerschap en geboortezorg, maar niets is minder waar. Zometeen praten we in het Hapsishuis Radio Live met de doula Jolande Kussen over haar werk, waar haar werk vandaan komt, en vooral praten we over de steun door de doula voor moeder en kind. Blijf luisteren. Maar eerst werpen we een blik op wat er hier op het Hapsishuis Radio allemaal nog meer te doen is. Voor veenschilderes Madelonne Tegelaar is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds versterkt wordt. Voor de kunstenaakster is wederkerigheid een professioneel gegeven, en hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsishuis Radio. De doorbraak dan van acteur Jorgen Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende in de tijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer, en inmiddels is Jorgen Scholtens ook filmregisseur. Aanraken, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsishuis Radio, ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bauke Hennepman dan. Die boort met zijn muziek je gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio hier daarvan niet bepaald een stille getuige. Dit is het Hapsishuis Radio Live. Goedemorgen. Als voorbereiding op een bevalling is het goed om na te denken wie er tijdens de bevalling bij jou zal zijn. Bij wie voel jij je prettig en veilig? De meeste zwangere vrouwen kiezen voor hun partner, maar er zijn ook vrouwen die graag een zus, een vriendin of een moeder bij de bevalling willen hebben. En je kunt ook kiezen voor een doula. Ze is meestal een extra steun tijdens de zwangerschap, de bevalling en soms zelfs erna. Doula is een oud-Grieks woord voor dienende vrouw en is een soort geboortecoach. Coachen bij zwangerschap is niet nieuw. Zo kennen we al jarenlang hier de zwangerschapsyoga en al wat langer de haptonomische zwangerschapsbegeleiding. De doula blijft ook bij de geboorte en daarna naast de zwangere vrouw staan om dienend te zijn in het hele proces van zwangerschap, geboorte en wat er daarna gebeurt. In de studio van het Hapsishuis Radio Live is Jolande Kussen. Inmiddels is ze al jarenlang doula. Welkom Jolande. Jolande, als het gaat om de zwangerschap, geef jij als doula begeleidingstrajecten aan zwangere vrouwen. Wat doe je dan eigenlijk precies?
Ja, ik begin uiteraard met een kennismaking om te kijken of wij een klik hebben samen. Omdat een bevalling uiteraard een hele persoonlijke gebeurtenis is en echt wel gezien wordt als een live event. En ja, dus vaak ga ik op kennismaking en dat kan met de vrouw zelf zijn of met een partner. Maar ik heb ook inmiddels heel veel alleenstaande vrouwen ook begeleid. Dus,
wat voel je of zie je als die klik er is?
Dat mensen blij worden. Dat ze hebben dan over het algemeen wel mijn website bekeken en gezien van mij uitgenodigd op basis van wat hun aanspreekt. En dat is vaak een aanleiding om dat af te checken van wat ik speciaal bijvoorbeeld extra geef.
Het gaat echt om een punt van herkenning eigenlijk.
Het is een soort herkenning ook, ja, klopt. Ja.
Als je nou hebt over een begeleidingstraject, hè, hoe ziet dat eruit?
Het is afhankelijk een beetje van wie het vraagt. Ik heb vrouwen die worden mij voorgesteld door de verloskundige, omdat ze toch de Nederlandse taal niet machtig zijn. Het zijn dan praat ik over migrantenvrouwen.
Ja.
En er zijn ook vrouwen die, die gewoon merken van ik heb toch behoefte aan iemand die mij en mijn partner support. Het is ons eerste kind. En we voelen ons toch veiliger bij het idee dat iemand ons daar meer over kan vertellen.
En de focus, hè, ligt die nou bij de moeder waar je de klik mee hebt, of ligt dat bij het ongeboren kind? Of kan je het zo niet zeggen?
Zo kan je het eigenlijk niet zeggen, nee.
Het is in de twee-eenheid.
Mijn missie als doula is dat ik ga voor. Mijn missie is eigenlijk wel dat ik elk kind dezelfde kans wil bieden. En dus indirect de vrouw gesteund moet zijn. En dan geldt met name voor migrantenvrouwen die een achterstand al hebben als ze hier komen.
Ja.
Door ze wegwijs te maken in het hele systeem van geboortezorg.
Want jij werkt ook heel veel met migrantenvrouwen. En daarvoor wil ik zeggen, daar komen we nog op. Hè? Gedurende deze uitzending van het Hapsishuis Radio Live. Op welke vraag van een moeder handel jij? Want therapeuten leren altijd zo keurig dat er een vraag moet zijn die je samen hebt vastgesteld voordat je iets kunt doen. En op welke vraag kom jij dan uit?
Toch vooral op onzekerheid. Vrouwen in hun kracht zetten. Dat ze daar steun bij willen. Of dat ze dat omstandigheden zijn waardoor bijvoorbeeld wat ik net zei, in de eerste bevalling voor een partner. Ja, die zich ontzettend aan het inlezen zijn, maar toch echt wel het heel fijn vinden om heel goed geïnformeerd te zijn. En dat is eigenlijk een heel groot goed. Om niet overspoeld te raken door wat er in een ziekenhuis of wat er bij verloskundigen gebeurt. Die hebben gewoon veel minder tijd. En dat,
maar kan een vraag of een eis, hè, het is maar net hoe je dat interpreteert, hè, kan dat zijn, ik wil steun? Ga jij dan aan de slag?
Ja, dat is voor mij al voldoende.
Dat is voldoende.
Ja.
Want, dat las ik op jouw website ook, je maakt wel een geboorteplan. Ja, dus het is niet geheel onsystematisch op basis van één vraag. Je hebt dus wel een systeem.
Nee, ik heb wel een systeem. Maar ik begin met de kennismaking. En ik moet in de kennismaking gewoon een plaatje krijgen van waar behoefte aan is. Hè? Of het iemand alleenstaand is. En ook met name welke twijfels spelen er mee. Hè? Waarom ze mij eigenlijk vragen. En hoe ik me daarop kan richten. Hè? En dat kan zijn door erover te praten, informatie te geven. Maar het kan ook zijn door te laten voelen en bij spreken met een massage te geven. Maar ik geef dus ook cursus in hypnobirthing en mindfulness.
Ja.
Dat is echt een hele mooie methode. Maar dat kan ook een reden zijn dat ze dat ook heel graag les van mij willen hebben. En dan heb je het heel concreet. Maar bij vrouwen die het wat minder scherp hebben, ga ik uiteindelijk met allemaal maak ik uiteindelijk het geboorteplan. Want dat wordt ook altijd besproken bij de verloskundige. Dus en die bevat alle items.
En daar kan bijvoorbeeld massage in zitten?
Dat niet zozeer. Dat kan wel, dat je zegt van goh,
pas je in.
Omschrijf het van ik wil heel graag gemasseerd worden tijdens. Tijdens de bevalling. En dus dat zegt ook iets van in hoeverre ze koestering wil. Maar niet iedereen wil dat.
Staan in jouw geboorteplan, staan daar ook medische dingen in?
Je gaat alle opties na. En dat is niet mijn geboorteplan, maar dat van henzelf. Van dat je zegt van, je loopt eigenlijk alle keuzes na die mensen kunnen maken, die vrouwen kunnen maken tijdens het proces van de geboorte. En heel laagdrempelig van, is het een eerste lijns situatie? Bevalt vrouw thuis of op polyklinisch in het ziekenhuis? Maar stel dat er... Dat ze ook altijd weten dat als het medisch wordt en wanneer wordt het medisch, welke keuzes ze dan hebben. Daar informeer ik ze gewoon over. En daar laat ik soms, voor sommige vrouwen is het heel fijn om te laten zien met een videofilmpje wat het dan betekent. Weet je wel, als het medisch wordt. Er is namelijk heel veel behoefte voor zwangere vrouwen voor het eerst om een beetje idee te krijgen in de setting waar
wat er aan de hand is.
Waar krijg je allemaal mee te maken? Dat is ontzettend veel. En dat maakt ze toch, en doordat je het gewoon duidelijker neerzet en vertelt. En dat zijn hele concrete vragen.
Ja, en je neemt met een aankomende moeder ook alle mogelijke houdingen en bewegingen voor zwangerschap en bevalling door. Waaronder ook de lotushouding. Wat is dat?
Ja, ik denk dat je het verkeerd hebt gelezen. Of ik heb een fout gemaakt. Maar er is wel een lotushouding, maar dat zie je meer in de yoga.
Ja.
Hè? De lotushouding.
Ja, ik vond het al zo yoga-achtig.
Heel het is een yoga-achtig
wat ik wel of niet
term.
Goed las. Ja.
Maar het betekent een lotusbevalling. Wordt lotus genoemd omdat dan normaal wordt de navelstreng... als de placenta geboren is doorgeknipt, als de navelstreng helemaal uitgeklopt is. Hè, die tijd wordt echt nu wel genomen. Maar dan heb je nog de keus om de navelstreng niet van de placenta te scheiden. Maar dan laat je die aan het kind. Er zijn vrouwen die het gevoel hebben van, dit is zo'n belangrijk orgaan, die placenta. Die wil ik gewoon... Alle voeding moet er sowieso naartoe. En het natuurlijk proces van scheiden van die placenta willen ze laten plaatsvinden. Dus die laten dus de placenta, die wordt dan apart verzorgd. Hè, want die moet dan ook wel gereinigd worden en gewassen en in een doek gelegd of in een mandje gelegd. Want het is een beetje... Hè, maar die blijft dan net zo lang en dat kan 3 tot 5 dagen duren voordat een navelstreng automatisch afvalt. Maar het is een heel mooi ritueel. En ik heb het 1 keer meegemaakt. En een halve loods wordt ook vaak voor gekozen. Van aan het eind van de hele... bijvoorbeeld als iemand in het ziekenhuis bevalt, aan het eind van de dag van, nou, weet je, het is voldoende. We gaan hem nu doorknippen, bijvoorbeeld. Maar ja, ik heb ook wel iets met placenta. Ik vind het gewoon mooi. Ik heb... Mijn placenta's van mijn kinderen liggen in mijn tuintje begraven, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Ik heb er wel iets mee. En er zijn natuurlijk heel veel culturen die hetzelfde hebben. Dus die vraag krijg ik ook wel, ook met name van vrouwen, nou ja, onder andere ook van de Eritrese. Die zegt, mijn moeder heeft ze zo allemaal heel netjes in de tuin begraven. Ja. Mag die bij jou in de tuin, volgens mij?
En die Eritrese mevrouw is een cliënt van jou?
Ja.
Je had het er straks al even over. Hè? Door een cursus Relaxed Bevallen en Mindfulness kun je als aanstaande moeder hypnobirthing technieken, dat noemde je er straks, aangereikt krijgen voor een ontspannen geboorte. En dan vraag ik me af, wat is daarin nou precies hypnotisch?
Ja, hypnotisch eigenlijk is hypnotherapie een vorm van hypnose. Je brengt jezelf in een staat of je krijgt hulp van je partner daarbij om in een slaap-waak te zakken, zeg maar.
Mm-hmm.
Waardoor je helemaal de focus kan hebben op het hele proces van je eigen lichaam. Daar gaat het eigenlijk over.
Maar is dat ik wou zeggen, dat gedoe met die hypno, hè? Is dat niet eng? Want je wil er toch bij zijn?
Je bent erbij. Je bent eruit op elk moment. Nou ja, je bent erbij. Op het moment dat iemand echt in de hypnose zit... Dan kan die ook uitgehaald worden. Daar heb je ook technieken voor. Hè? Want dat programmeer je als het ware. Het is een beetje... Je moet het oefenen. Het is niet iets wat je 1, 2, 3 kan uitoefenen, zeg maar. Maar je moet daar gewoon heel gericht op...
Dus daar begin je voor die tijd al mee?
Ja, dat is echt in een soort cursusvorm. Dan ga je oefenen. En dan ga je kijken met name van... welke focus wil een vrouw gebruiken voor haar en haar partner... Hè? Om een zo ontspannen mogelijke houding aan te nemen. Want je weet allemaal dat op het moment dat je in de enorme ontspanning... dat een kind dan ook die indaling kan maken en die draai kan maken. Want op het moment dat een baarmoeder verkrampt door dat spieren aangespannen worden of door angst of dat de ademhaling wordt vastgezet, dan kan het belemmerend zijn voor de uitdrijving van de baby.
En daarin vraag ik me meteen af of het dan niet die hypnose een mogelijkheid is tot pijnbestrijding.
Dat is een vorm van pijnbestrijding. Het is eigenlijk heel populair aan het worden. Ook niet alleen de doula's die volgen daar cursussen in. Maar er zijn steeds meer ook verloskundigen die het echt zien. Ik heb het gewoon gezien wat het kan betekenen voor iemand om een andere mindset te krijgen door het toepassen en in die cocon te komen. En dat doe je dan met affirmaties, met visualisaties. En die kies je waar jij je prettig bij vindt. Muziek op je oren. Dat is ontzettend gevarieerd.
Dat kan al werken, hè, om een beetje hypnose op te wekken.
Ja, precies. Maar dat zijn allemaal onderdelen van die hypnobirthing, zeg maar. Ja.
En dit zei je ook al, je masseert ook.
Ja.
Maar daar heb ik een vraag over. Wat doe je dan precies?
Ik maak contact en ik vraag uiteraard waar zij op dat moment last van heeft. Ja. En wat ze het liefste wil dat gemasseerd wordt. Wat haar eigen doel is. En daar krijg ik altijd een antwoord op. En het mooiste is, ik vond het een eer. Ik heb de buik mogen masseren. En ja, dat vind ik ook wel, dat moet je gewoon apart vragen. Maar wat jij ook natuurlijk wel kent, dat je de baby, dat hij helemaal zich senang voelt onder je handen. En dat was een bijzonder mooie ervaring.
Ja, en dat schrijf je op je website, dat je, en dat blijkt ook uit je verhaal, dat je met aandacht aanraakt. Hè? Maar wat is voor jou nou het verschil tussen aanraken met die aandacht en aanraken zonder die aandacht?
Nou, het is misschien een beetje een overdrijving. Want ik denk dat iedereen die masseert, doet dat met aandacht. Dus, maar ik denk dat ik wel wat meer gevoel in mijn handen heb, waardoor ik heel feilloos voel waar knisperende, waar belemmeringen zitten. En ik krijg dat terug van mensen dat ze mijn handen heel erg prettig vinden.
Dat is een hele prettige manier om aandacht te krijgen.
En het is een hele belangrijke, want voor mij is het wel heel belangrijk, want het is wel mijn belangrijkste persoonlijke tool. Behalve aanwezig zijn tijdens het hele geboorteproces. Maar je vindt het altijd wel fijn als je iets kan toevoegen. En bijvoorbeeld kan doen, en dat doe je met een massage, als het moeilijk is, maar ook om te ontspannen. Behalve dat je haar begeleidt naar een douche of naar een bad. Dat is natuurlijk heel fijn, maar soms komt het er niet van. En er zijn vrouwen die het niet willen.
Vertel.
Kom je voor, vrouwen, maar die dan uiteindelijk die aanraking moeilijk vinden. En, dus daarom dat ik altijd wel, voordat ik de geboorte, voordat ik op wacht sta voor een geboorte, dan probeer ik toch altijd wel een massage te geven. Al is het van de voeten, weet je wel. De voeten die belast zijn en niet heel ingewikkeld, maar...
Kan jij iets zeggen over wat jouw indruk is, waarom vrouwen dat niet willen? Waarom willen ze die aanrakingen niet? De massage?
Ja, het is... Soms kom ik niet helemaal, omdat ze het gewoon ook niet gewend zijn. En dan heb ik het met name over migrantenvrouwen. Heb ik toch wel, dat heb ik daar, Maar het is allemaal ontzettend verscheiden.
Heeft dat dan met...
Het is een enkeling. Het is een enkeling die dat niet wil. Die zegt, ik ga op eigen kracht, laat mij alsjeblieft in mijn eigen kokon. En ik heb eindeloos aangeboden van, kan ik iets voor je doen? Nee, dan is gewoon aanwezigheid het allerbelangrijkste. En dat is het ook. Dat is ook het vak van de doula. De aanwezigheid is het allerbelangrijkste. En eigenlijk is die doula...
Is de doula...
Is oerouds.
Ja, dat begrijp ik. Maar ja. De doula is eigenlijk een presentiebenadering heb je nodig als je dat vak goed wil uitoefenen. Je moet er zijn.
Ja, zeker.
Je kan altijd er zijn. En op welke manier is dan meer voor jou en voor jullie, vooral voor jullie, ter invulling?
Die vraag snap ik niet helemaal.
De manier waarop je aanwezig bent, of je dat dan met massage doet, met aanraken doet, of met andere dingen doet, of van mij wat een kopje chocola maakt, dat is voor jullie ter invulling.
Ja,
zeg
zeker.
Ik het dan goed?
Ja, helemaal. Ja,
ja dank je. Ja. Jij bent ook een fan, zei je me laatst, van de Ayurvedische benadering bij massage. Ja, ik zie je relativering al. Je mag van start gaan.
Ja. Ik denk dat ik
zeg het wat hard
dat ik gewoon wel fenomeen ben van de Ayurvedische gedachtegoed. Dat is het eigenlijk.
Waarom is dat?
Ja, ik vind het zo compleet. Ik vind het zo compleet omdat het ook over voeding gaat. Het gaat over massage. En daarbij heb ik het zelf ervaren. Ik had een burn-out. En ik ben echt gered door iemand die zei van... joh, aan de overkant... daar is een centrum, ga daar naartoe. En daar ben ik eigenlijk genezen van mijn burn-out. Dus behalve voeding en speciale medicatie of gewoon hele natuurlijke basisdingen. Dat heeft me gewoon echt gezond gemaakt. En dus ik ben...
Wat is nou het kenmerk van Ayurveda? Waar gaat dat om?
Ayurveda is echt een levenswijze. Hè. Je weet, ontstaan in Kerala, India. Daar kwam deze praktijk ook vandaan. En daar worden mensen bij spreken voor een kuur opgenomen. Elke dag 3 keer gemasseerd. Behandeld met kruiden. En ja...
Zit er
de India's wijze, geweldig. Ja. Ja,
zit dus de Indiase grondgedachte
ja,
in.
Ja. Ja, maar ook die voeding is voor ons allemaal zo ontzettend belangrijk. En
kun je iets zeggen wat de grondgedachte van de Ayurveda is, voor zover je die kan raken?
Ik denk dat, elk mens heeft zijn eigen DNA, maar ook op het vlak van typering. Je hebt het type Pitta, Pitta. Kappa en nog eentje, ik ben het even nu kwijt.
Ja, dat maakt niet uit.
Maar en daar, hè, dus de introverte, de rustige, degene met heel veel vuur. Nou, en daar...
Dus het is eigenlijk een Ayurveda,
watertype. Ja. Ja.
Het is een indeling van de werkelijkheid zoals die ervaren wordt.
Ja, ik vind het ook wel, het raakt ook weer zo aan India, maar ook Chinezen, de acupunctuur, meridianen. Ja, ik zie daar gewoon heel veel mooie verbanden ook in, ja.
Voor de overgang van de zwangere naar de moeder bestaat een soort overgangsritueel. En dat heet het rebozo-sluitingsritueel. Waarom heet dat zo?
Het sluitingsritueel... het heet rebozo omdat je daarbij rebozo-doeken gebruikt. Doeken zijn, dat zijn Mexicaanse doeken, geweven in Mexico. Dat zijn doeken van ook een speciale lengte. En ook, ze zijn op een speciale manier dwars geweven. Of hoe zeg je, de rek zit in de, niet horizontaal, verticaal, maar diagonaal. Waardoor waarbij deze doeken worden gebruikt door verloskundigen in Mexico. Ook om bijvoorbeeld een kind in de zelfs een stuitligging te draaien. Die hebben de vaardigheden om die doek zo te manipuleren dat ze daarmee een kind uit zijn stuitligging kunnen halen.
Wat knap.
Uiteindelijk wordt die doek gebruikt om een kind gewoon in te dragen als een draagdoek. En het ritueel beoogt om, zeg maar, de 40 dagen, dat is eigenlijk cultureel bepaald in heel veel landen, 40 dagen na de bevalling is het, dat is eigenlijk de 6 weken, die bij ons ook in Nederland had je altijd 6 weken zwangerschapsverlof, standaard.
Ja.
Dat is nu allemaal wat verruimd, maar... Ja. dat je het lichaam komt weer in de oude staat, zeg maar. De baarmoeder krimpt weer in het bekken. En je gaat eigenlijk reinigen met het ritueel. Dus je brengt door een massage met vier handen, met twee personen. Dat kan zijn met een collega of met een partner. Dat je echt van onder en boven een massage geeft. En dan gaat de vrouw in een heel warm bad met kruiden. Mm-hmm. Om vooral veel uit te zweten. En drinkt thee wat heel reinigend werkt. Om schoon te maken. Die doeken worden dan van boven van het, zeg maar, het hoofd tot aan de voeten met zeven doeken, de chakras langs, worden gesloten. Dus zitten we aan weerszijden van de vrouw en reiken elkaar de uiteinden aan en trekken de doek zo strak en net zo lang tot ze het genoeg vindt. En dan merk je op het moment dat je die spanning hebt aangebracht op die doek en je laat het los, dat er ontspanning komt. En we hebben het ritueel van boven naar beneden uiteindelijk. Hè? Dus maar het hele bekken en de ervaring daarbij zijn zo bijzonder dat mensen dingen ervaren, emoties vrijkomen, ook zelfs opnieuw verbinding
ontstaan. Dit is loslaten.
Dit is loslaten en dit is ontzettend mooi, enorm belangrijk. Moment om weer in je lijf te voelen. Maar
kan je iets zeggen over welke emoties dan vrijkomen?
De angsten die gespeeld hebben zijn emoties. Emotie van wat ik eerder zei. Dat een vrouw eigenlijk pas de binding met het kind ervaart. Dat ze, en van, het is een beetje, niet elke vrouw heeft meteen na de geboorte iets van wauw. Nee, er zitten heel veel vrouwen, hebben ze iets van oké.
Want dat is dus wel het beeld. Hè?
Dat
het
is beeld.
Is wauw, wow. En kijk eens, en de selfies, en wat zijn we gelukkig met elkaar.
Ja, dat is dus niet zo. Nee, helaas. En dat voor sommige vrouwen is het, hè, voor de partner is dan wel ontzettend gelukkig, die voelt dat. En een andere vrouw heeft misschien ook, doordat ze heel veel heeft meegemaakt en de bevalling ook misschien niet heel soepel is verlopen, maar dat hoeft het niet altijd te zijn. Dat je meteen positief contact maakt. Mm-hmm. Want het is ook een belasting dat je, het kind is niet meer weg te denken. De gevoelens van, hè, van je hebt een kind, daar moet je blij mee zijn, maar van, er worden je ook onvrijheden ontnomen. Je gaat slapeloze nachten in. En dat hebben deze vrouwen allemaal ervaren.
Je zegt in een tussenzin, hè, van als een kind er is, dan moet je daar blij mee zijn. Kan het ook anders? Dat iemand niet blij is?
Ja, dat kan zeker anders. Ja. Daarom is de periode na de bevalling minstens zo belangrijk. En in Nederland heb je natuurlijk heel fijn de kraamzorg, maar het is eigenlijk niet lang genoeg.
En dan, waaruit blijkt dat het niet lang genoeg is?
Dan moet je het wel allemaal zelf gaan doen. En de eindeloze moeheid van nachtbraken en voedingen. En je ziet allemaal maar geregeld. Een partner die misschien nu wel een week, mag een week extra vrij nemen. Ik denk dat je moet het altijd ook heel erg goed regelen. Dat je probeert een vakantie te koppelen. Dat je echt samen die eerste drie maanden zoveel mogelijk doormaakt. En de zorg deelt. Dat is waanzinnig belangrijk. Want je hebt eigenlijk echt, je hebt die 40 dagen nodig om te herstellen. En wat ze in, bijvoorbeeld in Marokko, is een vrouw die ook deze cursus geeft. Die zegt ook van de vrouw moet gewoon 40 dagen als een koningin behandeld worden, gevoed worden, heel veel kunnen slapen, verwend worden. En daarna kan ze het helemaal weer aan. Dat is ontzettend belangrijk voor de periode. En dat is niet voor alle vrouwen een optie. Ja.
Niet iedereen kan dat.
Nou, niet iedereen kan het ook door allerlei omstandigheden. Als jij een tweede of een derde kind baart, is het anders. Ben je alleenstaand? Heb je werk? Heb je wel of geen partner? Of partner die het heel, heel drukke werkzaamheden heeft? Of ja, maakt allemaal uit.
Je schrijft op de website dat jouw website, hè, dat belly binding een mogelijkheid is voor na de bevalling. Wat is dat?
Ja, belly binding is eigenlijk ook een soort inpakken van de buik, van de baarmoeder, eigenlijk van de buik zelf, om wat steun te geven. En vroeger had je sluitlakens, heel lang geleden. Dat is afgeschaft, maar het zijn natuurlijk vrouwen die enorme buikomvang hebben en die juist eigenlijk voor je houding om weer goed weer te herstellen, kan het een hulpmiddel zijn. En die combinatie met, het is een hele lange doek van zijde. Ik heb het nog maar één keer eigenlijk toegepast zelf. Het is niet standaard dat vrouwen daar om vragen, maar ik weet van in Turkije dat het een must is dat ze gebaakt worden. In een andere cultuur ook, ja. Soms zelfs met, ik hoorde van een vrouw dat die helemaal werd ingesmeerd met een hele dikke kleilaag. En werd toen ingewikkeld, haar buik werd in een doek gewikkeld. En dat moest dan heel lang blijven zitten. Nou, vreselijk vond ze het. Ja. Maar zoals wij het dan hebben geïnterpreteerd, is een fijne massage geven. En dan zoveel mogelijk in de eerste periode na de bevalling. Als het kan, hè. Na een keizersnee doe je dat niet. Maar ja. Even ter ondersteuning. En dat kan fijn zijn, gewoon om even...
Ja. Het op die manier bij je te dragen. Ja, ja. En het contact te maken.
Ja, ja. Ik denk, ja. Ja.
Je noemde die, als ik het zo mag zeggen, die figuur al, de partner. Mm-hmm. En de rol van die partner, hè. Richt jij je als doula je ook op de rol van de vader naar moeder en kind? Of blijft die ongezien? Nou, het kan natuurlijk ook een moeder zijn, hè?
Ja, dat kan natuurlijk ook een moeder zijn. Dat is een hele belangrijke factor. Want het is juist van belang dat de partners ook steunend aan elkaar kunnen zijn. En ja, er zijn... daar maak je hele verschillende dingen maak ik daarin mee. Maar het is ook heel van belang op de uitkomst van de keuzes ook die gemaakt worden.
Er is een vraag die me triggert. Ik luister naar je en ik stel hem maar gewoon, hoor.
Ja, ja.
Is de Nederlandse vader een zoutzak?
Nee.
Nee, hij doet dus wel wat.
Nee, maar het is soms wel een dingetje omdat ze... ik krijg dan inderdaad vrouwen speciaal dat ze een doula zoeken, omdat het de eerste keer met de partner niet goed ging. Die was machteloos. Heeft alles zien gebeuren en de uitkomst is dan ook niet fijne geweest. Maar die heeft niets kunnen doen, niks kunnen betekenen en geen positieve inbreng kunnen hebben. En daar is het zo mooi om daar juist tools voor aan te reiken.
Ja, want hoe betrek je hem erbij? Wat doe je dan? Het gaat wel weer over? Of?
Nee, nou...
ja. Wat is
een vader die het heel goed wil doen, die wil ook een aantal van mijn kneepjes. In principe wil ik masseren, maar het is veel mooier als hij het kan doen. Maar het aanleren van hoe je dat doet, dat is niet iedereen natuurlijk vanzelf gegeven. Hè, hoe mooi is het als je dan bij wijze van spreken met z'n tweeën bezig bent met massage en een combinatie. En hij heeft het hoofd en ik de voeten.
Oh, wat geweldig. Ja, dat is maar toch een beeld.
Het is ontzettend belangrijk. En dat redelijk. Ik heb relatief veel meer vrouwen alleen begeleid. Omdat de mannen bij de kinderen thuis moesten blijven. Of omdat er geen man partner was. Oh ja. En dan heb je het helemaal voor te zeggen. Mm-hmm. Ja, dan ben ik all in. Maar in dit geval is het zo belangrijk juist om te kijken van... de vrouw heeft een vraag voor een doula, maar heeft die man dat ook? En die voelt zich soms ook... dan zegt hij, ja, maar het is toch de eerste keer goed gegaan. En waarom heb jij een doula nodig? En dan komt het gesprek op gang van wat zij gemist heeft bijvoorbeeld.
Ja.
Dan gaat het proces op gang. Maar ja, ik vind dat een doula is er dus niet voor even. Ik wil eigenlijk het liefst niet een week van tevoren gebeld worden van... Goh, kun je op wacht staan? Ik heb een doula nodig. Want dan kan ik dat contact niet meer maken.
Is dat dan ook een opdracht die je dan afwijst? Van ja, op deze termijn kan ik het niet voor je doen.
Nou, ik heb dus wel eens gehad dat ik het heb afgewezen. Ja, dat ik dacht van dit gaat niet worden. Ja, dat klopt. Ja.
Ja. Er is eind vorig jaar best wat te doen geweest, hè, over de rol van de doula bij de bevalling zelf. En dan met name hoe dat dan gaat met andere mensen in de bevalkamer, zoals een verpleegkundige en dat, een gynaecoloog, verloskundige. Hoe pak jij dat aan?
Ik weet dat er... Het is bijna nooit 100%. Het is heel zelden dat ik 100% alle mensen hebben op dezelfde manier gekeken als ik daar zit. Dat ik me welkom voel, dat is dan heel belangrijk. Maar ik probeer me niet onderdanig, maar wel... ik ben een doula, maar ik weet wel, er is iemand in het ziekenhuis. Dus ik ben een dienend, vooral voor de vrouw. Ik behartig haar belangen. Dat is het allerbelangrijkste. Dus als er iets niet verteld wordt waarvan ik denk, dit kan niet, dan kaart ik het aan. Maar ik probeer wel in gesprek te komen met... voor 75% gaat het gewoon hartstikke goed. Dat ze inmiddels weten van waarvoor ik er ben. En met name als ik bij de migrantenvrouw kom, is dat geen issue. Maar dan nog, ik heb natuurlijk toch een berg ervaring. En we hebben ook binnen doula, ontwikkel je ook op allerlei andere vlakken. Niet alleen de cursus, maar ook cursus in houdingen, spinning babies. Van hoe je een bevalling die niet goed vordert, hoe die... misschien wel weer vlot te trekken is op heel laagdrempelige, niet-medische methodes. Ja. En daar probeer je aan te kaarten.
Als jij iets aankaart, bij wijze van spreken, in de bevalkamer... Mm-hmm. Leidt dat dan niet tot een strijd tussen de verschillende disciplines... zoals je verloskundigen hebt, verpleegkundigen hebt en artsen hebt... En die strijd in de bevalkamer, dat is niet mijn tekst, die is van Nieuwsuur. Die heeft dat vorig jaar gekopt. Van dat er strijd zou zijn in de bevalkamers, juist door de komst van de doula's.
Ik denk dat de doula heeft zelf zich aan een bepaalde houding aan te meten, vind ik. Van wat ik zei, je bent gast, je bent er als ondersteuner. En als op die manier wil ik gezien worden... Ik wil serieus genomen worden. Dat is het belangrijkste. Maar ik denk dat er verloskundigen of gynaecologen eigenlijk veel minder. Maar dat ze zich denken van maar wij doen toch alles. En terwijl ze nu ook wel merken, zeker in de coronatijd, de uren die wij er zitten en die wij masseren. En dat ze weg kunnen gaan en dat ze terugkomen en zien van jeetje. We maken daar ook hele positieve opmerkingen over. Van wat een goede sfeer hangt hier als we hier binnenkomen. Daar ben ik heel blij mee. Van.
En daarmee is het zo noodzakelijk dus dat jij ook in die bevalkamer bent. En uiteraard. Dat een doula daar ook gewoon kan zijn.
Ja, maar dat is
omdat de invloed met een mooi woord sederend is, rustgevend is.
Ja, ja. Ja. Maar eigenlijk is de doula, ze moeten niet vergeten. Ik zie mezelf niet... Anders, ik ben voor heel veel vrouwen ben ik de moeder die ze in het buitenland hebben of niet hebben. Of de oma van
het kind. Voor de migrantenvrouwen.
Voor de migrantenvrouwen. Ja. Maar ik vervul daar een functie voor. En dat is in alle culturen eeuwen zo geweest. Dat vrouwen bevallen te midden van vrouwen met wijze vrouwen erbij. Het is nooit alles geweest.
Ja, dus hoort het tot de essentie van het leven?
Dat is de essentie, de bakermat. En
zoals jij het ziet, hè? Dan is het eigenlijk zo de essentie van het leven.
Maar zo zien ook heel veel... er zijn ook heel veel gynaecologen die helemaal geen problemen hiermee hebben. Ze zijn ontzettend blij dat je er bent. En dat je dit doet. En,
oh, wat goed.
Maar je moet, ja, op het moment dat er dat medisch wordt en dat er. Dan ga ik ook vragen stellen van, weet jullie zeker dat dit, hè, of vragen laten stellen door de partner, of die komt er zelf mee, hè, van wat is de noodzaak, hè? En dat is ook een bepaalde methode van, dat je elke keer navraagt van elke interventie die gedaan wordt, medische interventie, welke keuzes hebben we erin, hebben we daarin een keuze, kunnen we even wachten, kunnen we het even bespreken, is het echt noodzakelijk? Of bijvoorbeeld een controleband over het buik. Nou, die dingen die schuiven altijd. Dus dan is het veel makkelijker om een draadje te plaatsen, een schedelelektrode te plaatsen in de baarmoeder op het hoofd van het kind. Nou ja, daar zijn heel veel discussies over vrouwen die dat absoluut niet willen. Ik weet wel dat als een kind dus gevaar loopt, of dat er meconium, veel meconium is geweest. En de vrouw wordt niet voor niks medisch. Ja, ze willen toch de hartslag van het kind heel, ja, willen ze in het ziekenhuis echt monitoren. Dat is hun eerste actie eigenlijk. En die willen stabiel hebben. En als dat elke keer op de monitor wegvalt. Ja, is dat heel, niet alleen niet praktisch. Het is, is praktisch, maar. Ja. Maar ja, soms dan denk ik ook van, laten we daar niet meer zwaarte aan geven. Want het is gewoon heel fijn dat je weet dat het kind het goed doet. En uiteindelijk.
Ik proef een beetje dat relativering van gebeurtenissen heel belangrijk is in jouw vak.
Ja, ja.
Dat en steeds lijkt ik dat te beluisteren in jouw antwoorden, klopt dat?
Ja. Ja, je moet relativeren, je moet nivelleren, je moet tot consensus komen. Ik probeer ook van waaruit handelt iemand die gewoon onaardig is. Ik sta af en toe gewoon dat ze me gewoon niet begroeten. Of,
wie?
Of dat ik gewoon niet begroet word door een hulpverlener als ik meekom. En alleen de partner wordt begroet. En alsof ik een vreemd wezen ben. Nou, dat is natuurlijk idioot. Maar goed.
En ik hoorde ook eigenlijk tussen de regels door, ik ben een soort mediator.
Ja, ja, eigenlijk komt het soms daar op neer. Maar gelukkig gebeurt het zelden. Ja.
Dat het echt nodig is.
Dat het echt nodig is. Dat
je moet het wel hebben, maar je moet het niet altijd in hoeven zetten. Het is
een conflict. Ja. Ja, weet je, en daar speelt ook wel uiteindelijk de ervaring een rol. Hè, van ook, nou ja, ik denk ook dat ik mezelf ook, ik probeer. Wat ik in het begin helemaal niet deed, is tijd vragen voor een nagesprek, bijvoorbeeld. Dat zijn ontzettend essentiële dingen. He, van als je het idee hebt van, nou, het is niet goed gegaan. Nou, en daar niet mee blijven zitten, want dat werkt voor mezelf ook niet fijn. Dus dat probeer ik zoveel mogelijk te doen.
Je bent aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's, de NBVD. Wat doet die club?
De club, de ambitie is nog steeds om aansluiting te vinden in de hele geboortezorg. Fungeert eigenlijk voor een lid dat als er problemen zijn. Het gebeurt niet heel vaak, maar dat er met een doula iets niet goed gaat in contact, dat iemand gewoon een probleem krijgt, een casus van een klacht bijvoorbeeld, die kan daar dan in bemiddelen en daar steunend in zijn. De NBVD is gewoon in omvang nog, heeft te weinig leden om, om te als een volwaardige
goede partner te kunnen zijn
in de geboortezorg. En dat is een enorm manco. En daar wordt heel hard aan gewerkt. En ik heb wel de goede ervaring in coronatijden. Dat er dan een protocol is. Dat er ook overlegd wordt welke maatregelen nemen wij als doula's. In de coronatijd. Qua hygiëne. We werden natuurlijk geweigerd ook. Mm-hmm. Dat we niet mee mochten. En op welke manieren wel. En soms is er een uitzondering gemaakt in een ziekenhuis. Door iemand die gewoon ontzettende angsten heeft gehad en die niet voor niks begeleid je vrouwen die gewoon trauma's hebben opgelopen bij een eerste bevalling. En maar met een speciale overleg met de betrokkenen in het ziekenhuis bijvoorbeeld, dat er een uitzondering gemaakt kon worden, weet je, op die manier. En daar is dan is het natuurlijk heel fijn om te zeggen, ja, ik ben lid van een beroepsvereniging en ik doe niet zomaar wat. Dus we zijn gebonden aan regels en die regels zijn natuurlijk ook dat in basis onze scholingen moeten doen en een aantal, minimum aantal bevallingen per jaar.
En je zei het ook, zoveel leden zijn er niet. Betekent dat heel veel doula's daar nog niet bij aangesloten zijn?
Nee, dat klopt. Er zijn veel te weinig doula's aangesloten. Eigenlijk zou dat allemaal moeten. Maar het proces van de stichting is gewoon een hele lastige. Ja, het is een moeizaam beroepsvereniging. Ja, nee, het is een beroepsvereniging natuurlijk. Dus
ja.
Die is nog heel erg ook aan het zoeken en wisselingen, veel wisselingen van leden en bestuursleden. En ja, het zijn mensen die allemaal natuurlijk ontzettend ook een privéleven en hard werken. En het is, een doulaschap is een nog onregelmatiger dan dat van verloskundigen. Ja. Want dan kom je op het tweede punt, denk ik.
Ja.
Het op wacht staan.
Het is alsof je op mijn papier kan meelezen. Zo is het niet. Maar je bent gedurende enkele weken namelijk tot de bevalling 24/7 beschikbaar voor degene die je begeleidt. Mm-hmm. En je blijft ook dan eventueel nog slapen tot de kraamzorg er is. En dan, ik las dat en ik denk, hoe regel je zoiets?
Ja, nou ben ik natuurlijk in de bijzondere situatie dat ik meer mijn tijd helemaal zelf kan indelen. Ik ben niet meer gebonden aan, nou ja, vaste baan, weet ik het. Maar ik vind gewoon, ik blijf tot overdracht naar de kraamzorg. En dat brengt de situatie dan ook met zich mee. Dat ik wil dat ouders goed geïnstrueerd zijn voor de nacht. En dat heeft weer te maken met het allereerste begin van die baby, weet je wel. Als die goed geboren is of dat hij ook de zorg krijgt. Hè? Want mensen, ja, eigenlijk alles is er in feite wel. Maar het moet altijd, bij de migrantvrouw moet altijd alles op ter plekke georganiseerd worden. En uit kasten gehaald en dan zit je nog ter plekke. Ook al loopt het al heel lang.
Planning is een minder bekend fenomeen.
Planning, zoals wij dat in Nederland doen, is een minder bekend fenomeen.
Ja, dus het gaat. Ik zie je kaart lachen eigenlijk. Ja. Het is echt op een totaal andere manier.
Heel andere manier.
Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
En dan, maar goed, daar spelen natuurlijk de problemen eromheen een rol. Hè, van mensen, ja, van, kan van alles zijn.
En dan vraag ik me ook af, hè, van in dat hele proces van zwangerschap en geboorte, en misschien ook de nazorg, wat heeft dan de meeste affiniteit? Wat vind je nou in jouw vak, als je die zorg verleent, die ondersteunende rol van doula vervult? Wat vind je het leukst?
Ja, ik vind de bevalling zelf. Dat vind ik,
dat moment.
Dat moment vind ik, daar ga ik voor. Ja, ja.
Kan je ook zeggen waarom?
Nou, dat vraagt van mijn skills het meest ook. Van om daar iets aan toe te kunnen voegen of ondersteund in te zijn. En de aanwezigheid, geruststelling. En dat is wat ik dan ook terughoor. Weet je wel, van het feit dat ik. Zo van eigenlijk al voordat we naar het ziekenhuis reden, zei ouders van nou, de aantal uren die ik al geweest was, dat zoiets van hoe hadden we dat moeten doen zonder jou? Was het kind nog niet eens geboren, maar dat is, het is zo spannend, zeker voor een eerste, maar altijd. Het loopt altijd anders. Het is nooit, je weet nooit de eindstand van, elke keer anders. En dat maakt het verschrikkelijk afwisselend en uitdagend. En,
Oorspronkelijk hè, ben jij kinder- en wijkverpleegkundige. Waarom ging je doula zijn?
Ik kreeg te horen van iemand die, die uit Duitsland kwam. En daar is de doula al veel langer gewoon een fenomeen, omdat ze geen kraamzorg hebben. Dus vrouwen die blijven ook langer in het ziekenhuis voordat ze naar huis gaan.
Cool.
Maar Nederland is uniek met kraamzorg.
Oh.
Ja, ja.
Ja, ik word even ter plekke verrast hier.
Ja, ja, nee, dus we zijn de enigen die dit hebben, dit fenomeen.
In de wereld?
Ja. Ja. Ja, en in de wereld, in culturen hebben ze... wij spreken Guatemala, Marokko, daar is de vrouwengemeenschap, vormt de kraamzorg. Want die blijven aan de zijde 40 dagen.
Dus ze hebben dat in die andere culturen niet nodig.
Nou, maar als ik het heb over Duitsland wel. Ja. In Duitsland dus wel. Want ja, dan ga je dus ook eerder op zoek naar, naar het fenomeen doula, wat al heel lang bestaat.
Ja, ja.
Om die in te huren. In Amerika is dat net zo. Dus daar is de doula, zeg maar, heeft een start gemaakt. En met een onderzoek ook, waar bleek dat het verschil in uitkomst van de bevalling zelf was dat een jong meisje zonder enige opleiding of zelfs ervaring met bevallen zat naast een vrouw continu aanwezig. En die uitkomst van die bevalling was beter dan vrouwen die ongesteund waren en in rijtjes.
En zij zat alleen aanwezig te zijn.
Alleen aanwezig te zijn, een hand of een washandje. Wij spreken maar niet misschien de vaardigheden van die we nu iets meer hebben van nog wat speciale tricks of speciale massages. Weten we of toepassen van hulpmiddelen als een tensapparaat. Dat is ook een hulpmiddel om pijnbestrijding te doen of in te zetten.
Mm-hmm.
Of moxatherapie, weet ik het. Maar ja, daar was de uitkomst van. En toen hebben ze dat doula genoemd. En daarmee is eigenlijk de doula geboren in de huidige vorm.
Ja.
Maar eigenlijk kan je iedereen, de moeders, de grootmoeders, de wijze vrouwen, de buurvrouwen. En daarom zeg ik ook in mijn website ook, achteraf gezien heb ik gewoon een doula gehad bij mijn eerste kind. Dat was een buurvrouw.
Vertel. Ja. Een buurvrouw was
een buurvrouw die had 4 kinderen. En die, en wij hadden een hele, heel veel contact in de straat met kinderen en oppassen over en weer. En levendig. En en deze vrouw is zo enthousiast over bevallen, met haar eigen kinderen ook, dat ze zei van, jij is zwanger, dan kom ik bij jou, ik kom jou helpen en ik hoef geen kraamzorg te komen, dat ga ik bij jou doen. En, we hadden zo goed contact. Dus
je zette niet je hakken in het zand, je liet het toe.
Nee, dat liet ik toe, dus dat was fantastisch. Dus haar aandacht was natuurlijk fantastisch en dat heeft zich ook bewezen tijdens de bevalling. Ze heeft mij uit het café gehaald waar ik heb te geven. Of ik belde haar een gegeven moment op van nou, de wee zijn begonnen. En we zaten lekker wat te drinken in het café om de hoek. En toen kwam ze me halen. Ze kwam ons halen.
Ja.
En ze zei, hieruit. En nu gaan we naar huis. En ze is niet meer weggegaan tot na de bevalling. Dus, en na 7 dagen.
En kramen. Was zij... Dat klinkt een beetje akelig dat ik dat zo zeg, hoor. Was zij dan slechts bij jou in haar presentie? Of was het veel meer wat ze deed?
Het was haar aanwezigheid.
Dus echte presentie?
Echte presentie, ja. Ja, dat haar zijn en positief blijven. En
hoe voelde je toen dat proces voorbij was?
Ja, fantastisch.
Het kind is er.
Ja.
Vertel, wat ging er toen door je heen? Beetje voetbalvraag geef ik toe, maar...
Ja, zij is oppas gebleven. Ik ging de wijkopleiding doen en zij gaf vol trots. Zij was actief in de buurt en met buurtvergaderingen. En ging ze met onze zoon vol trots naartoe en gaf de afgekolfde melk met trots van... tijdens de vergadering aan... En dan vertel ze ook bij, hè, van heel trots van... Maar ja, dat was een hele intensieve relatie geworden. Ja, eigenlijk ook een soort moeder En eigenlijk de natuurlijke weg.
En ja. Spreken jullie elkaar nog?
Op dit moment? Nee, al een aantal jaren niet meer. Nee.
Al een aantal jaar, maar wel gedurende...
Gedurende lange periode. Tijd. Ja.
Waar we het over moeten hebben, dat is jouw werk met de migranten en met de migrantenvrouwen. We hebben dat al een aantal keren, heb je dat aangestipt in het gesprek. Maar je hebt je ook in het verleden heel veel bezig gehouden met migrantenvrouwen. En ik ben zo benieuwd, hoe kwamen zij nou op je pad?
Na de Duda-opleiding heb ik, ja, dan moet je stages lopen. En ik heb het toen aangeboden aan het, als vaste doula voor het AZC, vluchtelingen. En daar heb ik toen een vrijwilligerscontract, zeg maar, gekregen. En dat betekende dat ik met de vrouwen naar het spreekuur van de verloskundige ging. En die hadden speciale verloskundigen die kon werken met een tolkentelefoon. En ik heb een aantal vrouwen op die manier begeleid. Ook hè, met ze brengen en halen. En erbij zijn. En ook, ook last minute. En dat is op een gegeven moment geëindigd. En dat ben toen op via iemand die een statushouder... die stond daar op een markt en zijn vrouw was hoogzwanger van een derde kindje. En die zei, dan kan mijn vrouw jou heel erg goed gebruiken. En ik liep daar wat rond met mijn flyers.
Die kan ik inzetten.
Die kan ik inzetten. Ja, die vrouw die werd een beetje overrompeld op dat moment. Ja. Maar ik ben... daar ben ik gewoon heel goed contact mee gekregen.
Want behalve doula ben je dan ook meteen een interculturele schakel. En dan vraag ik mij af, is dat, ik bedoel, je doet het, maar dat is toch ook een extra ding wat je hebt?
Ja.
En ik vraag me ook af, als dat een extra ding is, is dat dan te doen? Of ben ik een pessimist?
Ook daarin moet je grenzen bepalen van met name hoe lang je met mensen meeloopt. Het zijn toch... ik heb nu zo goed zicht op hoe het loopt voor deze groep. Van het weekend was het op de radio ook van waar het misgaat met de integratie van vluchtelingen. Over het algemeen dat ze eerst beginnen het AZC en dan... tekort, dan mogen ze eigenlijk helemaal niks. Mogen ze eigenlijk ook niet goed inburgen. De kinderen, daar is wel wat voor, maar... Mm-hmm. En de taal, de communicatie is zo moeizaam. En dan krijgen ze 2 jaar de vluchtelingenstatus. Worden ze gehuisvest. Maar dat is lang niet voldoende. Eigenlijk wat er ook, waar ook nu aandacht voor is, er is een nieuwe wet voor... de gemeente moet nu meer taken gaan doen voor de inburgering. Er is een nieuwe wet voor gekomen. En migranten moeten niet alleen naar werk geleid worden, maar moeten blijven leren. Want die taal die holt achteruit. Iemand die al 7 jaar in Nederland is en die sprak een jaar geleden beter Nederlands dan nu, doordat hij niet meer in de omstandigheden werkt waar die gewoon kan oefenen met Nederlands spreken. Het brengt hem achterop. Dus mensen raken in de problemen en daardoor het niet kunnen lezen van brieven, niet de waarde kunnen inschatten, komen in de schuldhulpverlening. En daar zit ik echt middenin met mensen die daar is echt de connectie met. Ze zijn te vroeg losgelaten. Er wordt ook, hè, en dan ook zelf voor mij, om het uit te zoeken wat we allemaal moeten regelen voor iets gedaan is. 3 uur bellen met de IND en dan krijg je 2 medewerkers aan de telefoon, waarvan de tweede zegt, ja, maar mijn collega heeft niet goed gelezen. Het is veel eenvoudiger. Je hoeft alleen maar een pasfoto opgestuurd. En daar, wie investeert 3 uur IND bellen? Nou, daar is voor een buurteam ook, daar is natuurlijk ook de tijd niet in. Dus met de zeven tot vijf werken meegaan met gesprekken is ook een ander dingetje. Dus ik ga nu ook echt mee.
Serieus?
Ik ga mee met gesprekken naar de gynaecoloog, of naar de echo, maar ook nu toevallig.
Dus dat komt er allemaal bij, hè?
Ja, ik breid. Het is nu mijn topjaar, ook qua bevalling, maar ook
qua extra
ik ben gewoon zeker 2 à 3 dagen bezig. Soms maak ik echt hele lange dagen, doordat ik...
Hoe los je dat op met jouw grenzen?
Ja, dat is een dingetje. Dat is een dingetje.
Is het serieus een dingetje?
Nou, ik moet wel op een gegeven moment echt mijn grens aangeven. Ja, want ja. Ik heb ook nog een partner die ook wel...
Maar het geeft behalve over jouw grenzen ook de absolute noodweer van deze mensen.
Ja.
Laten we dat ook even zeggen.
Ja.
Eens?
Ik hoop wat dat betreft... Ik word gewoon ontzettend blij van initiatieven die er genomen worden. Ik heb een vriendin die op de inburgering werkt. En we hebben ook samen ook gebrainstormd, maar ook een project om migrantenvrouwen in te laten stromen tot een opleiding kraamverzorging met extra taallessen van... Maar goed, het moet allemaal binnen de kaders en de gemeente moet het subsidiëren of zien zitten, weet je. En dat is echt heel ingewikkeld. Ja. Ja.
Je fascinatie voor de geboortezorg, die je altijd al had, daar hebben we het ook over gehad. We hebben het over de Ayurveda gehad. Dat kwam eigenlijk allemaal boven tijdens een wereldreis in Azië.
Ja.
Wat gebeurde daar? Nou is Azië natuurlijk wel erg ruim. Wat gebeurde daar?
Ja, nou...
Er gebeurde iets.
Ja, dat er op de eerste plek waar wij zaten in Maleisië... dat daar een vrouw ging bevallen van een 8e kind. En ik had zoiets, daar wil ik bij zijn. En dat was niet het geval. Ze was gewoon heel met weeën bezig de hele dag. En de volgende dag werden we uitgenodigd voor... kindje te komen bekijken, was die nacht geboren. Maar ik kwam in Nepal, verloskundigen tegen. En dat is waar mijn fascinatie... Ik had verloskundige willen worden. Maar ik ben blij dat ik het niet geworden ben. Want die hebben waanzinnig veel verantwoordelijkheden. En ik denk, daar ben ik dus ook niet van. Hè, van echt technisch, het medische stuk.
Ja.
De
hartslag.
Moeilijke ingrepen. Ik denk, die verantwoordelijkheid achteraf ben ik blij dat ik dat stuk toch niet gedaan heb. Want je moet heel goed de fysiologie zo goed kunnen dromen. Maar in Nepal kwam ik dus inderdaad, dat heet dan blote voeten verloskundigen tegen. Die waren min of meer ook weer getraind door Nederlandse verloskundigen die daar werkten. En ik vond het wel dat op dat moment waren ze heel vol lof over het niveau van de verloskundigen van Nederland. Weet je wel, het niveau wat zij lange tijd, tot op heden denk ik, gewoon in hun opleiding krijgen en uitvoeren. Dus ja, ook daar, weet je wel. Dus ik kreeg ook een keer... kwam ik te maken met moeder en kind.
Ja,
dus,
en zo raakte je betrokken.
Zo raakte ik weer betrokken. Ja. Maar nee, de vraag voor de doulaschap is echt gekomen. Van jij moet doula worden. Want volgens mij is dat jouw bestemming. Eigenlijk zoiets werd tegen mij gezegd. En toen kwam ik er pas achter dat er een doulaopleiding in Utrecht was. En in mijn eigen stad. Dus,
want jij woont hier ook. Ja, ja, ja.
Ja.
Jij bent ook gefascineerd, mag ik wel zeggen, door de Frans-Amerikaanse kunstenares Nikki de Saint-Phalle. En dat blijkt ook uit het logo van je praktijk. Hè? Wat heb je met Nikki de Saint-Phalle?
Ik heb haar... ik heb op een gegeven moment een beeldje van haar gekregen. Ik wist niet dat ze Nikki de Saint-Phalle heette. Maar, en ik had een hele mooie steen Keniaanse hardsteen, speksteen heet het dan, maar hij is harder dan marmer. Een vierkant blok en daar wilde ik een moeder, ja, wilde ik een vrouwenfiguur, of eigenlijk eerst wilde ik moeder en kind maken, beeldhouwen. En het werd uiteindelijk het beeldje wat ik heel klein heb gekregen van mijn schoonzus. En daar zag ik gewoon de oervrouw in, uitbundig, levenslust. Joyful.
Die bewegelijkheid van die nana's die zijn.
Die nana's, geweldig.
Ja, ja.
En dus dat is het geworden. En ik heb het toen spontaan Gaia genoemd. Zoiets van, ik vind het een oervrouw. En dat is uiteindelijk. En dat beeld had ik dus eerder gemaakt dan dat ik doula werd. Die heb ik toen gebruikt voor mijn website, voor mijn kaartjes.
Misschien is het leuk voor het gemak even te zeggen, hier te noemen, dat Museum Beelden aan Zee middels 2 jaar geleden een grote tentoonstelling heeft gemaakt. Ik zie dat je hem ook bezocht hebt. Ik heb er ook van genoten. Maar ongetwijfeld is via Museum Beelden aan Zee in Scheveningen nog heel veel over Nikki de Saval, wat je daarover te weten kan komen. En de website van Nikki de Saval, ze is inmiddels overleden, maar er is nog een website, is Nikki de Saval. .org, dus nikkiedesaanval.org. Je zei het net al, Jolande, je hield je bezig met beeldhouwen. Doe je het nog?
Ja, maar te weinig. Ik ben met een Gaia 2.0 bezig.
Wat jij heet, jij zegt Gaia, hè? Jij heet namelijk Doula Gaia.
Ja, ja.
Waarom heet je zo?
Ja, Moeder Aarde. Ik word ook zo van. Ik sta aan de basis van geboorte. En zo voel ik het. En zo noemen mensen mij ook. Moeder, oma. Weet je wel, zo van. Ik voel me een soort oormoeder. En draag wat daar mijn steentje aan bij. Zoiets.
En de aarde die ontstond uit chaos. Dat weten we. Wat denk jij waar het in deze tijdgeest trouwens naartoe gaat, op slot? Ik denk wel eens dat het toegaat naar een nieuwe chaos.
Ja, ik denk. Ik probeer de hoop nog te houden dat de corona ons heel veel zou leren. En de rust en de ontspanning en nieuwe keuzes maken. Maar ja. Een stuk chaos zit er zeker wel in. Nu met het kabinet.
Ja. Heel bijzonder wat er gaat gebeuren in dit tijdgewricht.
Ja.
Dat kunnen we met z'n tweeën vaststellen. Jolande Kussen, doula in Utrecht, dank je wel voor je komst en het gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live. Jolande heeft een website over haar werk als doula en die is te zien op het internetadres doulagaia.nl. En Gaia begint met een G en is dan met een I in het midden, dus niet met een J. Het is doulagaia.nl. Voordat we verder gaan met de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio, werpen we nog een blik op de verschillende programma's die hier te beluisteren zijn. Voor veenschilderes Madelonne Tegelaar is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds wordt versterkt. Voor de kunstenaarster is wederkerigheid een professioneel gegeven. En hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsishuis Radio. De doorbraak van acteur Jorge Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende in de tijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer. En inmiddels is Jorge Scholtens ook filmregisseur. Aanraken dan. Dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Versaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsishuis Radio ook aan de hand van 2 heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bouke Henneman, die boort met zijn muziekje gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio hier daarvan niet bepaald een stille getuige. Dankjewel voor het luisteren naar het Hapsishuis Radio Live. Het Hapsishuis Radio Live is later via de Soundcloud van het Hapsishuis Radio terug te luisteren. Tapsishuis Radio wordt gemaakt door Sander de Bakker, José du Sol, Bauke Hennepman, Tjerk Holterop, Rosianne de Kloe, Frank Middeljans, Peter Ramselaar, Jenneke Riddersma, Saskia Verzaan en Marlon Wong Xu. Met dank aan Sylvia Braamhorst van Bravoice, Toetsdesign, Libiticum en SPR TV Productions alom aanwezig. Ik ben Leon de Tijdhoff. Graag tot de volgende keer op het Tapsishuis Radio. 24 uur per dag.